Wij hebben nog een paar andere uitdrukkingen, waardoor wij weer in andere schriftplaatsen terechtkomen. Synoniemen dus, zoals gezegd, voor het woord type, waarvan we er zonder meer al een paar tegenkwamen onderweg, maar we zullen ze apart bespreken. De volgende term die ik bespreek is die van de schaduw. We kwamen hem ook tegen in een van die definities. Een type is een schaduw geworpen op de bladzijde van de Oud-Testamentische geschiedenis. Of die andere, een type is een door de geest geïnspireerde schaduw van toekomende goederen. Wel, dat woord schaduw in het Nieuwe Testament komen we maar 7 keer tegen. Waarvan enige malen in de letterlijke betekenis, soms in een min of meer overdrachtelijke. Ik noem ze wel allemaal, maar ik zoek ze niet allemaal op. De eerste is Matthäus 4, vers 16, ontleend aan Jesaja. Degene die zaten in het land en de schaduw des doods. Ik ken de uitdrukking uit het Oude Testament. Een land van schaduw des doods, dus Matthäus 4, vers 16. Daar wordt het natuurlijk toch in overdrachtelijke betekenis gebruikt. Schaduw, namelijk in de betekenis van dood. Een land van schaduw des doods. In de zin van een land van duisternis. Namelijk dood, want duisternis is een beeld van de dood. Zoals licht nou eenmaal uitdrukking geeft aan leven. Dat is Matthäus 4, vers 16, maar dat heeft met typologie in de smalle betekenis van de term niks te maken. Wel met symboliek in het algemeen. Maar je kunt het ook onderbrengen onder de categorie stijlfiguren natuurlijk. Dus ik laat het maar voor wat het is. We hebben ook Marcus 4, vers 32, waar de boom van een mosterdzaadje het grootste wordt van al de moeskruiden. Het maakt grote takken al zo dat de vogels des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Schaduw in de zin van bescherming, weliswaar, maar dat is de positieve kant ervan. Ook als schaduw bescherming is, heeft het een negatieve kant. Namelijk, men zit dan toch in duisternis. Als men zich bevindt in schaduw, is dat toch een nederige positie, is namelijk het idee. Dan wel een positie van onderwerping aan iets dat hoger is. Meteen door naar Lucas 1, vers 79. Dat is dezelfde als Matthäus 4, vers 16. Het gaat om een land van duisternis en schaduw des doods. Gaat ook verder zonder commentaar. En dan nog een heel letterlijke, dat is Handelingen 5, vers 15. Handelingen 5, vers 15. Alzo dat ze de kranken uitdroegen op de straat en legden op bedden en beddekens, opdat als Petrus kwam ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. Dat is natuurlijk letterlijk, maar net zo goed overdrachtelijk. Want de bedoeling was dat men via Petrus zou genezen worden. Die teksten zijn voor ons onderwerp niet echt interessant, maar de andere drie wel. Dat is Colossenzen 2, vers 17. Colossenzen 2, waar gesproken wordt over de wet, over het handschrift dat tegen ons, in elk geval de Joden, was, in inzettingen bestaande. Colossenzen 2, vers 14, zit ik nu. Een handschrift dat uit het midden is weggenomen. De Heer heeft het uit het midden, vanuit de positie van heerschappij is dat eigenlijk, vanuit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Een prachtige stijlfiguur, want er is natuurlijk geen handschrift aan het kruis genageld. Het was de Heer Jezus. Het is een prachtige vorm van beeldspraak. Of het typologie is, weet ik niet, maar dat maakt ook weinig uit. Het gaat wel degelijk om een overdrachtelijke betekenis in deze uitdrukking. Want waar de Heer gekruist werd, werd als het ware het hele oude verbond en daarmee de wet gekruist en weggedaan. Geeft toch een dubbele bodem achter de uitdrukking: wij willen niet dat deze over ons koning zij. Als het op de wet slaat, weg ermee dan. Kruist hem. Ja. Nou goed. Vers 15. En de overheden en machten uitgetogen hebben, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hem getriomfeerd. Dat is een heel aardige, omdat er uit af te leiden valt dat heerschappij van de wet en heerschappij door overheden en machten in de praktijk samengaat en er dus nauwelijks enig verschil is. Kort en goed, de duivel bedient zich van religie. En heerst over de mens door religie. Daarom ben ik van mening dat religie in het algemeen van de duivel afkomt. Want religie leert immers dat de mens door eigen werken, door wetten en voorschriften, door eigen werken zou opklimmen tot God en zou worden als God met dank aan Genesis. Door de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is wat religie is, wet namelijk. En de duivel bedient er zich van. Maar waar de wet is weggedaan, zijn we ook verlost van de heerschappij van de duivel. En zijn we in Christus meer dan overwinnaar. Staat hier in 1 Adam allemaal hoor. Nou goed. Vers 16. Dat u dan dus niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of in de nieuwe maan of der sabbaten. Want dat is allemaal religie en daar zijn we van verlost. Deze dingen, vers 17. Welke zijn een schaduw? Er staat niet het woord type, maar het betekent het wel. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen? Van die uitdrukkingen in die definities. Een type is een schaduw geworpen op de bladzijde van de Oud-Testamentische geschiedenis, waarvan de voorbelichaming wordt gevonden in Nieuw-Testamentische openbaring. Of die andere van Bultema, een type is door de geest geïnspireerde schaduw van de toekomende goederen. En hier staat, welke zijn schaduw der toekomende dingen? Hoe dan precies, kan ik nou niet uitleggen. Maar waar het maar om gaat, is dat de inzettingen van de wet, is de enige door God gegeven religie, en door hem, God zij dank, ook weer opgeheven. Maar de inzettingen van die wet zijn typen, voor afschaduwingen heet zoiets. Let op de voorzetsels die ik er nou weer bij hang plak. Voor afschaduwingen. Vooruit. Schaduwen, kan dat ook? Nou goed. Schaduwen beelden dus van toekomende dingen. En die toekomende dingen zijn gerealiseerd geworden in de opstanding van Christus uiteraard. Hè? Toekomende dingen. Het zijn typen dus uit het verleden. En daar komt de smalle definitie van typologie vandaan. Schaduw op de bladzijde van het Oude Testament spreken over dingen die in het Nieuwe Testament worden geopenbaard. Het is in het algemeen wel zo, maar als definitie werkt het niet echt zoals we gezien hebben. We kennen ook Nieuw-Testamentische typen. Schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam, en dan kijk ik weer naar een van die definities, waarvan de volle belichaming wordt gevonden in de Nieuw-Testamentische openbaring, of die van Bultema, waarvan Christus met inbegrip van zijn volk en werk het lichaam is. Er moet een lichaam, een vorm, iets concreets zijn om een schaduw te kunnen werpen. Er moet ook licht zijn natuurlijk, maar er ontstaat meteen het verschil tussen licht en duisternis. En dat lichaam, hier in Colossenzen 2 vers 17, wordt dus inderdaad in deze betekenis gebruikt. Het lichaam is van Christus. Het werpt zijn schaduw vooruit, van ons uitgezien achteruit, namelijk in de Oud-Testamentische geschiedenis, maar het zal duidelijk zijn dat we niet zouden stilstaan bij de schaduw of ons concentreren op de schaduw en dus niet ons zouden concentreren op de typen, hoewel wij dat vandaag doen. Wij zouden ons concentreren op het lichaam dat zijn schaduw werpt. Daarna draai ik hem gewoon om. Wat is dus regel 1 bij het hanteren? Niet het bestuderen, want daar geloof ik niet in. Zou je niet doen. Maar het hanteren van de type, je zou je altijd realiseren dat ze op een of andere wijze moeten spreken over Christus. In hoogste instantie. Dan gaat het om. Maar daarna zeg ik, wat praat ik eigenlijk? Dat geldt voor heel de Bijbel. En niet alleen voor de typologie. Geldt voor Bijbelstudie in het algemeen. Zie je? We zouden zich concentreren op Christus zelf. Alleen bij de typen kun je daarin blijven hangen. En dat gebeurt dus helaas maar al te veel. Men verliest er zich in omdat men dat vaste punt niet heeft. Het lichaam is van Christus. Dus een prachtige uitspraak ter beschrijving van de typologie. Hier, vers 17. Niet te beschouwen als definitie. De Bijbel kent geen definities. Maar wel als beschrijving. typen zijn schaduwen der toekomende dingen, maar het lichaam dat de schaduw werpt, is van Christus. En dus staat hier inderdaad dat men zich niet zal verliezen in de typen. We zouden namelijk ook niet leven onder het Oude Testament of onder de wet. Wij zouden aanmerken onze hoge priester die wij belijden. Huh? Precies, ja. Dat is de echte realiteit. Hetgeen hier ook uiteengezet wordt. Dat is Colossense 2. Dan hebben we nog Hebreeën 8. Jawel, daar waren we al. Hebreeën 8, vers 5. Opnieuw. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. En verderop in het vers lazen we al naar de afbeelding. Dat was type. Maar in het begin van het vers hebben we in elk geval de schaduw. En de uitdrukking, ik zeg het nu meteen maar dan. De uitdrukking voorbeeld en schaduw, dat is een hendiadis. Of een synonymia, in ieder geval een stijlfiguur. Waarbij wordt uitgedrukt dat voorbeeld en schaduw hetzelfde is. Letterlijk misschien niet, maar in de praktijk wel. De schaduw dient als voorbeeld. En het voorbeeld kun je ook noemen een schaduw. En daarna een afdruk. Waarbij ik eraan denk dat de afdrukken die wij kennen, zijn fotografische afdrukken, dikwijls. En die worden inderdaad gemaakt door licht en schaduw. Inderdaad, ja. Daar stralen we mee rond. Dan zie je dat het toch echt om hetzelfde gaat. Welk het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Het ging eerst om toekomende dingen, lazen wij zojuist. En nu staat er hemelse dingen. Ik wil niet zeggen dat alle toekomende dingen hemels zijn. Maar het is wel degelijk zo dat onze positie, levend in de toekomende eeuwen na de opstanding van Christus, onze positie is wel degelijk een hemelse. En al wat wij hebben aan zegeningen zijn inderdaad hemelse zegeningen. Binnen dit kader kan deze uitdrukking dus ook goed gebruikt worden. Voorbeeld, schaduw, typen. Hier staan dus wel drie synoniemen in het vers. De andere kom ik wellicht straks nog op. Ik heb er nou nog één uitdrukking waar schaduw staat. Heb ik alle teksten in het Nieuwe Testament gehad waar het woord voorkomt. Dat is Hebreeën 10 vers 1. Daar vinden we de toekomende goederen. En dat was letterlijk de uitdrukking die Bultema gebruikte. Een type is een door de geest geïnspireerde schaduw van toekomende goederen. En hier staat Hebreeën 10 vers 1. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen. Men zou eventueel ook kunnen zeggen is een schaduw of zijnde een schaduw van toekomende goederen. Maar de wet is meer dan dat alleen. Hè? Dus je kan ook zeggen hebbende. De wet had nog wat meer namelijk. Maar de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen. Niet het beeld, dat wil zeggen het ding zelf. Is dat een heel ander woord? Dus daar ga ik nou niet op in. Woord icon. Icoon. Een beeld. Iets tastbaars. Dat woord staat dan. De wet hebbende een schaduw der toekomende goederen. Niet het ding, het beeld zelf der zaken. Kan men dezelfde offer veranderen die ze jaarlijks offeren, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Wat er gezegd wordt is dat de wet geen causale werking heeft. In de zin van dat als men de wet doet of zich daaraan houdt of aan de voorschrift houdt, dat het ook werkelijk iets tot stand brengt. Dat mag misschien zo lijken, het is alleen niet zo, zegt de schrijver van Hebreeën hier. Het wordt ook uitgelegd. Het idee is namelijk dat er weliswaar eenmaal per jaar grote verzoendag was volgens de voorschriften der wet, waarbij de hoge priester officieel, want zo staat het er in het Oude Testament, verzoening deed voor de zonden des volks. Op grote verzoendag, als hij het heiligdom binnenging. Maar zegt Paulus hier, dat kan er nou wel staan, maar daarom is het nog niet zo. Die is moeilijk, hè? Ja, dat is het probleem met typologie. Hij zegt, dat staat er wel, dat zou ook wellicht de bedoeling zijn, maar het werkte niet. En de reden daarvoor is dat heel die wet met al zijn inzettingen niet het ding zelf is, maar het is typologie. Het is een schaduw. Op dezelfde wijze als dat over Adam van alles gezegd wordt, onder andere dat hij beeld God zou zijn, maar u en ik weten dat hij dat niet was. Dat staat ook expliciet in de Bijbel overigens, maar vooruit. Want het punt is, Adam was een type. Het was wel een historische figuur. Maar wat over hem gezegd werd, daar kwam weinig van terecht. Hij was het namelijk niet en daarom is hij dus een omgekeerd type. Wat, kijk, wijs even de golfvorm aan. Hij had beeld gods moeten zijn, maar hij was het tegenovergestelde daarvan. Want in zijn leven gaf hij uitdrukking, in de geschiedenis van de zondeval, gaf hij uitdrukking niet aan het woord gods en de wil gods, maar hij gaf uitdrukking aan het woord van den duivel. Het deed wat hij zei. Dus het was tegenovergesteld. Dus zo gaat het zo vaak. Dat is met heel wat typologie in de Bijbel zo. We moeten meteen overheen lezen, doorlezen. Het ene is alleen een illustratie. En die illustratie wordt hier dan ook gebruikt. Ik moet er meteen aan toevoegen dat voor zover u nou denkt dat de Joden in de Oud-Testamentische geschiedenis elk jaar grote verzoendag vierden, moet ik u teleurstellen, dat deden ze niet. Waarom zouden ze ook? Het hielp toch niet. En dat was in de wet ook al voorzien, daarom moest het alle jaren opnieuw. En dat is wat hier staat. Kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren geduriglijk, jaar in jaar uit, opofferen. Dat deden ze niet, maar vanuit had gemoeten. Die wet, met al zijn inzettingen, die steeds herhaald worden, kan nimmer meer, ik ben altijd blij met het woord nimmer meer, dat is van langs al zijn leven niet, en nooit niet, hè. Zal nimmer meer heiligen heilig maken degene die daar tot God naderen, toegaan. En zelfs toegaan wordt in het Oude Testament zelfs vertaald met offeren. En vandaar dat het woord hier ook staat. En dan vragen we aan Paulus, maar hoe kom je daar nou bij? Dan zegt Paulus, dat is makkelijk genoeg. Als het één keer gewerkt zou hebben, zouden ze het nooit meer gedaan hebben. Als men eenmaal van zonde gereinigd zou zijn geworden... dan zou men daarna niet meer de behoefte gehad hebben om nog eens een keer grote verzoendag te vieren. Waartoe? Om verzoening te doen voor de zonde des volks, dat is toch gebeurd? Onze zonden zijn toch weggedaan? Waarom moet het herhaald worden? Staat er. Want anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, deze offers. Omdat degene die offeren moesten, omdat degene die de dienst pleegden, geen week meer zouden hebben van zonde eenmaal gereinigd geweest zijnde. Dan staat het toch duidelijk genoeg. Het werkte dus niet. Zie? Was niet de bedoeling. Waarom moest het dan toch? Als voorbeeld, als illustratie van wat ooit een keer zou moeten gebeuren. Eenmaal, dat is de enige conclusie die je trekken kunt, met het Oude Testament open en het Nieuwe Testament volkomen dicht. De enige conclusie die je trekken kunt, eenmaal zal er kennelijk een hogepriester komen die het wel kan. En die doet het dan maar één keer en dat is dan voor altijd. Nou, en dat is gebeurd, dat zegt Hebreeën dus ook. Want de echte hoge priester is niet die naar de ordening van Aaron onder de wet, maar de echte hoge priester is die naar de ordening van Melchizedek onder het nieuwe verbond. En die is niet het type ingegaan, het heiligdom met handen gemaakt, lazen wij een halve bladzijde eerder hier, in Hebreeën 9, daar straks. Maar hij was de echte hoge priester en hij is het echte heiligdom ingegaan en heeft echt verzoening gedaan voor de zonden des volks. En daarom zijn onze gewetens echt gereinigd. En hebben wij geen behoefte meer aan religie? Waarom dan? Om tot God te naderen, we zijn tot God genaderd. Om onze zonden weg te nemen, die zijn weggenomen. Precies. Ja, het zijn handelingen staat het, maar het is aangehaald uit de woorden van Salomo, die in de tijd de tempel bouwde en inwijde notabene en hij zei, God woont hier niet. Ik vind het prachtig. Bouwde wel die hele tempel. En daarna zei hij, maar God woont hier niet, want God woont niet in een huis met handen gemaakt. Waaruit volgt, maar Salomo was een van de meest wijze mannen die ooit geleefd hebben. En Salomo wist het heel goed. Wat hij bouwde was een type van het ware heiligdom niet met handen gemaakt, namelijk de hemel zelf. En dat zei je dus ook. En toen Paulus later die tempel tegenkwam in, wat maar was? Athene, dank je broeder. Juist. Toen Paulus later die tempel tegenkwam, gewijd aan de onbekende God, zei hij, maar die God is mij bekend en hier woont hij niet. Maar ik zou je zeggen waar hij woont. Maar toen sprak hij van de opstanding. En toen zeiden zij, dat is verbazend interessant. Daar moet je nog eens een keer wat van vertellen. Hetgeen, heel klein voetnootje, toch een aardige aanwijzing is dat inderdaad de Britten afstammen van de Grieken, van de oude Grieken. Daar zijn meer argumenten voor, nou, die zal ik u besparen. Nee, ook volgens de officiële volkerenleer enzovoorts, zeker wel. Daar zegt men dat Brit komt van Brutus, stamvader van de Britten. En Brutus is een van de overlevenden en helden van de Trojaanse oorlog. Hè? Dat is een mooi verhaal, hè? Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Dat is maar een bijzaak. Maar de uitspraak hier is duidelijk genoeg. De wet is slechts een schaduw en kan verder niks dan een schaduw zijn. 2 Korinthe 3 voegt eraan toe, de wet is dus verhoudingsgewijs duisternis. Nou ja, het is heerlijk, want als er geen licht is, is er geen schaduw. Dus toch een beetje licht. Maar het haalt niet bij de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. En als men behoefte heeft om als christen alsnog zich te plaatsen in de schaduw en dus in de duisternis van de wet, dan heeft men kennelijk het licht nog steeds niet gezien. Daarna hebben wij nog een woord. Dat kwamen we ook al tegen in Hebreeën 8 vers 5. Vertaald met voorbeeld. Net als type, helaas meestal vertaald met voorbeeld. Het woord hypodeigma. Ik geef altijd een nummer, hè? Nummer 5262. Voor als het iemand interesseert. Strong reference nummer. Kun je het zelf opzoeken. Komt 6 keer voor. Het heeft de betekenis van eigenlijk iets laten zien. Iets tonen. Op een of andere wijze. Dat hoeft niet noodzakelijk het ding zelf te zijn. Het kan ook zijn het tonen van iets door woorden of argumenten. Ook in het Nederlands geldt dat. Hè? Je kunt iets tonen, iets laten zien. Zonder dat je het ding waar het over gaat zelf te zien krijgt. Hè? Kan toch? Ziet u? Goed. Nou goed, dat woord. Het wordt dan vertaald met voorbeeld, maar het komt af van een werkwoord dat inderdaad betekent tonen. Demonstreren. Eventueel te vertalen met waarschuwen, want dat kan de consequentie zijn van het tonen van iets. Hè? En dus vertaald met voorbeeld. Ik vind het in Johannes 13 vers 15, komt 6 keer voor. In Johannes 13 vers 15, want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Dus in de geschiedenis van de voetwassing, waar de Heer zegt, gij noemt mijn meester en Heer, en gij zegt wel, want ik ben het. Maar als meester en Heer geef ik dus een voorbeeld en dat zou je moeten navolgen. Het aardige ervan is dat we gelijksoortige uitdrukking al tegenkwamen met het woord type. Type, typos. Alleen nu is het een ander woord. Maar daaruit blijkt dat het inderdaad om synoniemen gaat en in de praktijk om eigenlijk volstrekt hetzelfde begrip. Ik heb u een voorbeeld gegeven op dat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Het is de enige keer dat de term voorkomt in de evangeliën. En daarna komen we alsnog in Hebreeën terecht. Logischerwijze denk ik altijd. Het is Hebreeën 4, vers 11 eerst. Waar we uitgebreid het voorbeeld hebben in hoofdstuk 3 en 4 van Israël en de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Schelzee en een daarop volgende murmureren. Net als in 1 Korinthe 10 dus. En daarover staat dan in Hebreeën 4 vers 11. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Term rust ook ontleend aan oud-testamentische profetie. De mens zou in de rust gebracht worden. Dat is dus niet onder de wet, want de wet is slavernij. Net als die in Egypte. Drukt hetzelfde uit. De wet, de slavernij in Egypte is een type van de latere slavernij onder de wet. Maar men zou van die wet de werken verlost worden en dus de rust ingaan, was de bedoeling. En nu staat er, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. En hier staat dat woord, voorbeeld. Dat zou je inderdaad zo vertalen. Een voorbeeld is heel goed. Een beeld toont iets. En dat is wat hier gebeurt. Wij zouden dus dit voorbeeld niet navolgen. Niettemin is het een voorbeeld. Maar dan op de negatieve manier. uiteraard. Dat kan allemaal, hè. Zo moet het niet. En als je weet hoe het niet moet, dan weet je iets meer over hoe het dan wel moet. Niet altijd, maar het maakt de keuze wat smaller, hè. Ja. Dat is vaak zo. Ook in de Bijbel, als je zoekt de betekenis van iets en je komt er niet helemaal achter, dan kun je ook andersom beginnen en wegstrepen, wat het niet kan zijn.
Echt waar?
Nou, de volgende keer is Hebreeën 8, vers 5. Dan hebben we alle drie termen daar gehad. Hebreeën 8, vers 5. Welke het voorbeeld, dat is hem. En de schaduw, die hadden we al. De hemelse dingen dienen. En daarna zie dat gij het alles maakt naar de afbeeld. En dat is dan type. De afbeelding die op de berg getoond is. Heb je drie termen naast elkaar. Dat is dus een makkelijk vers. Omdat je drie synoniemen naast elkaar vindt. Hè? Daarna weer Hebreeën hoofdstuk 9. Vers 23. Hebreeën 9 vers 23. Zo was er dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen, nou dat is dit woord, dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden. Dat wil zeggen, de voorwerpen behorend bij de tabernakel of tempeldienst werden gereinigd door bloed. Waar Paulus zegt, dat zijn maar voorbeelden. En die moesten gereinigd worden, maar ze zijn een uitbeelding van hemelse dingen. En dus de voorbeeldingen, de dingen die in de hemelen zijn, moesten gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf, die moesten gereinigd worden door betere offeranden dan deze. Namelijk niet door het bloed van stieren en bokken uit vers 13. Maar door het bloed van Christus.
Hier staat hemel en meer van.
Bij mij ook hoor. Nee, hemelse dingen. Dat is enkelvoud. Maar vooruit. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Het probleem is dat je in het Oude Testament de term shamayim tegenkomt, die men vertaalt met hemelen. En dan naar het Grieks vertaalt men toch gewoon met hemel. En soms staat er dus hemelen en soms hemel. En uit het verband moet toch blijken waar het precies om gaat. Soms maakt het niks uit. Maar hier gaat het om de hemel der hemelen uiteraard. Hè? De hemelse dingen zelf zouden gereinigd worden door betere offeranden dan die van stieren en bokken. Namelijk door het bloed van Christus zelf. Ontleend aan vers 13 en 14 van dit hoofdstuk. Waaruit volgt dat het bloed van stieren en bokken dus een type is van het bloed van Christus. En om het moeilijk te maken, dat betekent niet noodzakelijk dood. Dat betekent in elk geval leven. Dingen worden door leven gereinigd. En voor de goede orde, voor degenen die het nooit gehoord hebben, de natuurlijke functie van bloed is die van reiniging. En als wij het bloed verliezen uit ons lichaam en dus de dood intreedt, dan doet dat bloed zijn functie niet meer en een reinigende werking heeft het überhaupt niet. Dat begrijpt u toch, hè? Nee, ik weet dat sommige weken nodig hebben om u dat eigen te maken. Met alle respect, maar zo is het nou eenmaal, hè? Het gaat om de levende Christus die zich levend en wel geofferd heeft. Zijn leven reinigt ons. Zijn bloed reinigt ons. Zijn geest reinigt ons. En in alle gevallen draagt het ook vrucht. En dat doet ons bloed ook, als het goed is. Maar goed, dat is een zijlijn. Het gaat om de details van zo'n type, maar nu gaat het over typologie nog in het algemeen. En dus, de voorbeeldingen werden gereinigd door het bloed van stieren en bokken, maar het echte, de hemelse dingen worden gereinigd door het bloed van Christus. Betere offeranden. En dat het niet over zijn lijden en dood gaat, maar over zijn opstanding en hemelvaart, zijn verhoging, blijkt meteen uit de toelichting. Vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, daar waren we al. Het welk is een antitype, tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. En dat was niet door zijn dood, maar door zijn opstanding, zoals u begrijpt. Zie? Gedetailleerder kan ik daar nu niet op ingaan. En hierna komen we terecht in Jacobus. Ik zoek hem zelf niet eens op. Maar er staat in Jacobus 5, vers 10. Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens en de langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. De profeten dienen dus als voorbeeld, inclusief de vervolging en verdrukking die hen overkwam, dienen als voorbeeld voor ons, uiteraard. En daarna hebben we nog 2 Petrus 2, vers 6. 2 Petrus 2, vers 6. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, tot voorbeeld gezet voor degene die een goddelooslijk leven zouden leiden. Waar dus via dit woord voorbeeld gezegd wordt dat het oordeel over Sodom en Gomorra een type is van het oordeel dat zonder meer van Gods wegen gebracht zal worden over allen die goddelooslijk zouden leven, staat er. Wie de moeite neemt om het woord Sodom op te zoeken in de Bijbel, die zal zien dat het vele, vele malen voorkomt. En niet alleen maar in de geschiedenis van de val van Sodom en Gomorra in Genesis. En het zal blijken dat de geschiedenis wordt aangehaald steeds als voorbeeld voor een oordeel dat de Heer zou brengen. Het zij over Jeruzalem, het zij over heel Israël, het zij ook over Babel. Het wordt allemaal genoemd zwart op wit in de Bijbel. Een type dus. En zoals uit Sodom toch nog iemand verlost werd, of voor het oordeel kwam, zo is in al die gevallen sprake van verlossing van een gelovig overblijfsel. Die begrijp je toch, hè? Herhaalt zich de Bijbel door, de Bijbelse geschiedenis door. Tot in de toekomst. Hiermee hebben wij de belangrijkste woorden gehad, zoals uit Hebreeën 8 vers 5 op blijkt. We hebben 3 verschillende termen. En daarna hebben we er natuurlijk nogal wat begrippen die hier rechtstreeks mee van doen hebben, die toch wel de moeite waard zijn om te bespreken. Wij kennen namelijk een woord in het Nieuwe Testament dat wel 77 keer voorkomt en wat vertaald wordt met een teken. Het valt niet onder de smalle definitie van typologie, maar zoals ze zegt, daar heb ik het ook niet erg op. Maar het zal duidelijk zijn dat een type een teken is. Een letterteken bijvoorbeeld. Of een litteken. Dit allemaal typos. Maar zo kun je ook gewoon het woord teken in de zin van een merk, een logo en kenteken, een merkteken, tegenkomen. Zo kom je het woord in de Bijbel ook vele malen tegen. Wij kennen de term trouwens in de uitdrukking tekenen en wonderen. Het is ook een stijlfiguur, want tekenen en wonderen zijn in de uitdrukking niet 2 dingen, maar 1 ding. Het wonder is namelijk het teken. Iets opvallends, iets kenmerkends. Wij leren erover via Johannes, die het geloof 2 keer zegt, maar in elk geval in de laatste hoofdstukken van het Johannes-evangelie, zegt Johannes, Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar dat is allemaal niet op te schrijven zoveel. Hij zegt, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Het zijn tekenen van zijn messiaschap. Dit woord teken heeft inderdaad de betekenis van een merkteken als zodanig. Niettemin, ook wij zijn vertrouwd met de gedachte dat dat teken wel meer kan inhouden, wel meer in zich heeft dan alleen een kenmerk te zijn. Die begrijp je toch, hè? Ik bedoel zo, waaraan zal men de Heer Jezus herkennen? Waaraan zal men de Christus herkennen als Jezus van Nazareth? Zal hem kennen aan de handen doorboord ook voor mij, zingen wij vrij naar Zacharia 13, want daar staat dat. Ze zullen hem herkennen aan zijn littekenen, maar het zijn kenmerken van zijn lichamelijke verschijning, maar er zit natuurlijk veel meer aan vast. Ze drukken nog veel meer uit dan dat. Ze zijn niet alleen een teken waaraan men hem herkent, maar ze zijn ook de uitdrukking van wat hij heeft ondergaan, dan wel van wat hij gedaan heeft. Er zit dus nog veel meer achter. Je kunt van de littekenen zeggen, het zijn tekenen of afdrukken, typos, van de nagelen, want dat staat in de Bijbel. Maar ze zijn helemaal de uitdrukking van het verzoeningswerk dat hij gedaan heeft, want dat steekt erachter. Toch? Bovendien ook de bekende logo's, zoals we ze tegenwoordig overal te pas en te onpas tegenkomen, zijn niet alleen maar tekentjes waaraan bijvoorbeeld mijn broer Mijn jongste broer wel te verstaan alle automerken kan herkennen. Ik kan niet eens zeggen welk merk het is, maar hij weet wel welk merk het is. En hij herkent, Mongool, hè? Syndroom van Down heet dat, hè? Down, dus is wat kata eigenlijk. Maar hij herkent die catalogieën, om zo te zeggen, al die beeldmerken. Dat er achter die beeldmerken nog heel wat anders zit, niet alleen van de auto's, maar van nog veel meer. Ja, dat is zo. Soms weten we wat erachter steekt, soms ook helemaal niet. Doet er niet toe, maar er zit vaak veel meer achter dan alleen maar die uiterlijke vorm. Dikwijls een samenstelling, een samensmelting van enige letters, die dan weer de afkorting zijn van iemands naam of zo. Dat kan toch allemaal, hè? Ja, maar zoals met die tekenen van de Heer Jezus uiteraard ook. Natuurlijk, je kunt zeggen, botweg, zoals Nicodemus het zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is, en dus u moet een profeet zijn van God gezonden. Dat is een goede conclusie, maar het is maar een heel smalle, want veel breder kun je natuurlijk vaststellen dat de tekenen in zichzelf ook uitdrukking gaven aan nog veel meer. Ik zeg altijd samenvattend dat alle tekenen die de Heer Jezus deed in feite tekenen zijn van opstanding, dood en opstanding. Dat is het meest bekende typologische teken wat er is, maar dat zei ik u al. Uit die wateren, weet je wel, wedergeboorte, dood en opstanding, herleving. En of het nou is blinden de ogen openen of dovende oren openen, of iemand die stom is laten spreken of kreupelen oprichten. Maar maakt allemaal niks uit, dat betekent altijd hetzelfde. Het gaat om nieuw leven, leven uit de dood namelijk. Dat is het verhaal. En dus de tekenen zijn niet alleen maar een bewijs dat Jezus de Messias is, maar ze zijn ook de illustratie. Illustratie. Een type is een door God bedoelde illustratie, zei Scofield, van een of andere waarheid. Volgens die definitie zijn alle tekenen dus ook typen. En ik twijfel daar ook geen enkele wijze aan. En daarom worden die wonderen ook zo omstandig, dikwijls, niet altijd, maar dikwijls zo omstandig beschreven in de Bijbel. Over wat er precies aan de hand was en hoe het dan allemaal ging. En wat er zoal gezegd en gedaan werd in dat verband, speelt natuurlijk allemaal een belangrijke rol. En waaruit je maar weer ziet, de Bijbel dus zelf deze dingen aangeeft en zegt, zo steekt het in elkaar. Het zijn tekenen, niet maar alleen maar als kenmerk, maar veel meer dan dat. Het zijn dus toch gewoon typen en dus toch ook schaduwen. Nou goed. Zoals gezegd, het woord kom je 77 keer tegen, maar die noem ik dus helemaal niet allemaal. Heeft ook geen enkele zin. Ik noem er wel één, omdat die heel opmerkelijk is en ook meerdere keren herhaald wordt, uit Matthäus 12. Een teken, meestal een wonder, maar lang niet altijd overigens. Matthäus 12, vers 39, vandaar het woord wonderteken. Men vroeg aan de Heer in vers 38, wij willen van u een teken zien. Ze dachten dat het kermis was. Wij willen van u een teken zien. Maar hij antwoordende, zeide tot hen, het boos en overspelig geslacht, dat zijn de schriftgeleerden en fariseeën uit vers 38, kun je niet missen. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Jonas in het Grieks, Jona in het Hebreeuws. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Conclusie, Jona is een type, dat is het andere woord, maar vooruit. En anders gebruik ik dit woord, de geschiedenis van Jona is een teken van de geschiedenis van de zoon des mensen. Toch? En als je hem iets smaller neemt, want het is iets smaller, Jona is een type van Christus. Daar is het verhaal niet mee af, want de vraag is wie is de zoon des mensen? En dan blijkt dat de term nog wel verbreed kan worden en toegepast kan worden. Niet alleen op de Heer Jezus, maar zelfs op heel Israël, om maar eens wat te noemen. En daar is Jona dus ook een type van, het zit erbij in. Hoe was die definitie ook weer? Bultema. Waarvan Christus met inbegrip van zijn volk en werk, leuk hè, het lichaam is. Niet alleen maar de Christus, ik meen vast de gemeente, Israël, voor zover het anders is dan, en zo verder. maar het teken van Jona. Dat is prachtig, want dat betekent dat deze oud-testamentische geschiedenis zonder meer beschouwd moet worden als een type van Christus. Maar er staat nog veel meer, dat wil ik u nu ook niet onthouden. Er staat, hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. Maar het teken van Jona was hen al gegeven. Hebben jullie? Dat is typologie, hoor. Want de clue is dat de Heer Jezus hier zegt dat datzelfde teken, nou ja, datzelfde, zo'nzelfde teken nog een keer gegeven zal worden. Maar het is eigenlijk het teken van Jona dat zich herhaalt. Wat stond er ook, wat zei ik ook weer? Die Stwaasse repente. Typologie is een wijze van uiteenzetten waarbij je een eerste fase anticipeert op een latere fase. En hoe dat maar plechtig, die kan ik niet onthouden, genoemd wordt. Hè? Maar dat is wat het is. De geschiedenis van Jona herhaalt zich in die van de Heer Jezus Christus. Niet in alle uiterlijke details, maar wel in essentie. Jona werd opgeslokt door de vis en na 3 dagen verscheen hij levend en wel weer en volvoerde zijn uiteindelijke bediening. En de Heer Jezus verdween en 3 dagen later verscheen hij weer en volvoerde zijn uiteindelijke bediening, namelijk in beide gevallen die van het bekendmaken van het woord Gods. Hebben die? En daarna zijn er kleinere details, maar die doen er nou niet zoveel toe. Een leuke vind ik altijd dat hieruit geconcludeerd moet worden dat Jona dus niet levend bleef in de vis. Dat is een hardnekkig misverstand. De man ging dood uiteraard. Nou ja, tenzij anders vermeld. Hij werd alleen levend weer uitgespuwd en intussen bad hij ook. Maar ja, dat men vanuit de doderij kan bidden, of helpt is een ander verhaal, maar dat men vanuit de doderij kan bidden. Er zijn zoveel schriftplaatsen over die dat zeggen, dat deed Jona trouwens ook. Vanuit Sheol zei hij trouwens dat hij bad. Lees het maar na in Joël 2. Vanuit de hel dus. Sheol. Hades, hel, doderijk, hoe het maar heet. Hij was dus inderdaad overleden. Het staat er dus toch echt bij. Maar het schijnt nooit door te dringen. Maar de clue hier is dat dit teken herhaald zal worden, zodat het nu nog leuker wordt. De dood en opstanding van Jona is een beeld van de dood en opstanding van Christus. Maar volgens deze woorden, de dood en opstanding van Christus is weer een beeld van. Maar dat staat er niet bij. Wel dat het een beeld is, het is een teken. Hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. Nou, dat van Jona was al gegeven. Nu wordt het teken herhaald in de zoon des mensen, maar nog steeds als teken. Maar waar is het dan een teken van? Die is moeilijker. Ik kan hem nou zo gauw ook niet bewijzen. Maar als ik hem algemeen neem, is het niet zo'n probleem. Het is een teken van onze, uw en mijn dood en opstanding en wedergeboorte. Het is ook een teken van de wedergeboorte van Israël, op wie ook de titel zoon des mensen in tweede instantie van toepassing is. Israël zal ten derde dagen levend gemaakt worden, kan het rustig zeggen, want het staat letterlijk in Hosea 10 vers... Oh, dank u. Hosea 6, vers 2. Over Israël. Het is, al mijn zin is ook van toepassing, meer specifiek op de 10 stammen van Israël. En als ik Hosea 6, vers 2 lees en de versen die erop volgen, kom ik ook inderdaad tot die conclusie. Dat het in ieder geval gaat over de 10 stammen van Israël en daarmee over het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Typologie. Herhaalt zich. Vindt zijn toepassing op allerlei gebieden. Maar vindt zijn hoogste vervulling inderdaad in de persoon en het werk van Christus. En daar gaat het dan om. Een herhaalteken. Het is trouwens net zo'n herhaalteken als dat van Jesaja. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Waarin gezegd wordt dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd een teken is van iets anders. Van wat dan? Van de geboorte van de gemeente uit een onbevruchte vrouw, namelijk een volk. Hey, weer het 10-stammen verhaal trouwens, maar goed. Dat doe ik er niet om, maar het ligt nog eenmaal even voor de hand. Zo, hè? Goed. Waar waren wij gebleven? Matthäus 12, bij het woord teken, ja. Dat is het enige voorbeeld wat ik heb opgeschreven. Er zijn veel schriftplaatsen, ik heb ze achter elkaar hier genoteerd, maar ik heb ze toch niet alle 77, dus schiet er ook niks mee op. Maar zoek het woord teken op in de Bijbel, desnoods in het Nederlands en zeker het Nieuwe Testament. En u komt deze dingen tegen. Dingen die een teken zijn van, wat later zal volgen, ontleend gewoonlijk aan het Oude Testament. en daarna vervuld in het nieuwe. Dan heb ik nog wat terminologie voor u. Wij kennen ook het woord parabool, ook in het Nederlands. Een parabel, een parabel. Parabel, parabole. Een parabel. De Rooms-Katholieken hebben namelijk in hun Bijbel parabels. De Engelsen min of meer ook, parables. En wij hebben gelijkenissen. Want we hebben het woord vertaald. Maar het is hetzelfde. Een parabel, een gelijkenis. De aardigheid daarvan is dat als men het weer definieert, en zoals het hoort doet men dat zo smal mogelijk, dan zegt men een gelijkenis, een parabel, is een verhaal dat niet letterlijk waar is. Het gaat namelijk niet om de letterlijke betekenis, het gaat alleen om de overdrachtelijke betekenis. Dus reken ik goed. Alleen wij hebben daar weinig aan, want wij wisten al dat letterlijke geschiedenissen in de Bijbel net zo goed een overdrachtelijke betekenis hebben. En wat sommigen in hun extremiteit dus inderdaad doen, is de letterlijke betekenis weglaten, zoals ik al gezegd heb. En dus is voor hen de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob en de uittocht en de zondvloed alleen maar een parabel, een gelijkenis. Vandaar dat we toch prijs opstellen om het verschil vast te houden. Een parabel is een geschiedenis zonder letterlijke betekenis. Maar voor de praktische doeleinden maakt het verder niks uit. Wij kennen namelijk in de Bijbel enige verhalen, of hoe je dat dan maar noemen moet, waarvan niet helemaal duidelijk is of ze nou wel letterlijk hebben plaatsgevonden of niet. He? Dat weten we wel zeker, omdat ze ons toch verteld worden alleen maar om de overdrachtelijke betekenis. En we kennen geschiedenissen waar niet bij staat dat het een gelijkenis is, maar die toch wel degelijk als gelijkenis functioneren. En of het dan echt gebeurd is of niet, daar is altijd wat verwarring over. Zodat als je in Israël komt, wijzen ze je, nou tegenwoordig geloof ik niet meer, maar wijzen ze je aan de herberg van de barmhartige Samaritaan. De weg van Jeruzalem naar Jericho, nou ja, er is onderweg niks te zien, behalve dan een of andere keet onderweg, en die wijzen aan, dat is hem dan. Nee, het schijnt lang een herberg geweest te zijn, en zeggen, dat is hem dan, maar er was maar één herberg langs die weg in onze dagen, dus dat moet hem zijn. Klinkt interessant, maar het was maar een gelijkenis in Lucas 10. Dus het ding was er niet echt. Maar het maakt voor het verhaal verder niet zoveel uit. Dan hebben we altijd nog de discussie over de rijke man en de arme Lazarus. Is dat een geschiedenis of een gelijkenis? Is het werkelijk zo gebeurd of niet? Mijn antwoord is, maakt niet zaak niet. Maakt ons niks uit. Toch? Dan gaat het verder niet om. De vraag is, zou het zo hebben gebeurd kunnen zijn? Mijn antwoord is onvermijdelijk, ja. We zijn waarachtig wel. Het is een realistisch verhaal. Het is niet een visioen, een symbolische voorstelling van zaken alleen, maar het is gewoon een verhaal. Maar waar het om gaat is om de betekenis ervan. Nou, wij kennen nogal wat gelijkenissen in de Bijbel. Parabolen heet dat dus. En wij komen het woord in die betekenis vele malen tegen. Daarnaast ook trouwens, maar slechts op twee plaatsen. Namelijk in Hebreeën, daar gaat hij weer, dat kan moeilijk anders. Hebreeën 9. Vers 9, die twee noem ik dus wel even apart. Hebreeën 9. Vers 9. Nou weet u het, Hebreeën 8, 9 en 10. Daar moet je wezen voor deze uiteenzetting. Hè? Maar goed, Hebreeën 9, vers 9, waar gesproken wordt over de tabernakel, genoemd eerste en tweede tabernakel, in de zin van heilige en heilige der heiligen, waarvan dan staat, vers 9, welke was een afbeelding, maar dat is dit woord parabel, een gelijkenis. Maar dat het een type is, ja, dat weten we al lang, want heel de tabernakel was een type, en dat stond al in het vorige hoofdstuk, al in hoofdstuk 8, vers 5. En nu wordt een ander woord gebruikt. Afbeelding, parabel. Zodat je ziet dat er eigenlijk geen verschil is tussen typen en gelijkenissen. Parabolen, of hoe ze maar heten mogen. De essentie ervan is namelijk dat het gaat om een overdrachtelijke betekenis. Een betekenis die overgedragen wordt van het een naar het andere. En dit is ook de vertaling van het woord parabol. Het komt van paraballo, het werkwoord. En para betekent zoveel als voor of naast. En ballo, dat is wat het is. Gooien, met een bal, ballen. Gooien, zetten, werpen. En dus voorwerpen, dat is de letterlijke vertaling. Maar de idee is dat het ene staat naast het andere en dat de betekenis van het een wordt overgedragen naar het andere, wordt voor het andere gezet. Het een staat voor het ander, het wordt overgedragen en vandaar hebben wij de term overdrachtelijk. De betekenis is overdraagbaar, dus de dingen hebben een overdrachtelijke betekenis. Zo heet dat letterlijk. En daar zit allemaal het woord parabool in. Maar hier vertaald met afbeelding. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd? Verder lees ik hem nou maar niet, maar ik heb het al uitgelegd namelijk. Het slaat op het heilige, genoemd de eerste tabernakel, waarin alle dagen dienst gedaan werd. Die is een beeld van die tegenwoordige tijd, de toenmalige tijd namelijk onder het oude verbond, waarin men onder de wet en door de wet de Heer zou dienen. Maar aan de dienst in dat heiligdom komt een eind, zodra het heilige der heiligen, en dus de tweede tabernakel, wordt binnengegaan, geopend wordt. Wanneer de hogepriester van het nieuwe verbond ingaat in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Toen het voorhangsel scheurde, dat is uit Hebreeën 10. Het welk is zijn vlees. Typologie. Prachtige typologie. Hè? Nou goed. De andere plaats waar de term gelijkenis, parabool, voorkomt buiten de evangelie is in Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 19 over het offer van Isaac, nou ja, van Abraham die Isaac offerde. Abraham heeft zijn enige geborene geofferd, overleggende, vers 18, dat God machtig was hem ook uit de doden, van tussen de doden uit, te verwekken, op te wekken. Vers 19, waaruit hij hem ook bij gelijkenis, hier is het weer netjes vertaald met gelijkenis, bij gelijkenis wedergekregen heeft. Nou, Isaac was niet letterlijk gestorven, het scheelde niet veel, maar wat er uitgedrukt wordt is wel degelijk dood en opstanding. Hij werd als het ware gedood bij gelijkenis. En Abraham ontving hem bij gelijkenis uit de dood weder. Had al afscheid van hem genomen en alles. Zie? En hij verscheen weer. Dat is gelijkenis. Parabool. Wat hebben we nog meer? Ja, ik moet over die gelijkenissen nog wat zeggen. Want over de gelijkenissen als zodanig hebben we een prachtige uitspraak die kennelijk dus ook van toepassing is op de typen, de schaduwen, de voorbeelden, of hoe ze maar heten via al deze synoniemen. Dat is de uitspraak die ik altijd citeer uit Matteüs 13. Er staat op andere plaatsen ook, maar ik citeer hem traditioneel uit Matteüs 13. Daar vinden we in vers 10 immers de vraag: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Door parabolen? Of door typen, had ook gekund, door schaduwen? Waarom spreekt gij tot hen overdrachtelijk door gelijkenissen? En het antwoord is, omdat het u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Leuk, hè? Mozes had die dingen gezien in de hemel en naar het voorbeeld daarvan moest hij op aarde zijn tabernakel bouwen. En hij zei, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Deuteronomium 29 vers 29. En hier zegt de Heer, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar de vraag was niet, waarom spreekt gij tot ons door gelijkenissen? De vraag was, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En de Heer zegt, wel, dien, hun, is het niet gegeven. Dus nog steeds gold, de verborgene dingen waren niet voor hen. Wel voor de gelovigen, maar niet voor deze ongelovigen. En daar hebben we een belangrijke sleutel. Waarom spreekt de Heer door gelijkenissen? Om iets duidelijk te maken? Nee, tegenovergestelde, om iets te verbergen. Hij doet het alleen demonstratief. Dat wil zeggen, demonstratief verbergt hij iets. Zodat iedereen weet Er is nog meer, maar we weten niet wat het is. We weten dat het is, maar we weten niet wat het is. Hebben we nu? En zo is het met heel de typologie dus ook. Het verbergt iets. Daarom heet het ook schaduw. En dus duisternis, omdat het iets verbergt. Alleen wij weten wat het is. En wij herkennen het als het goed is. Je weet nog hoe het vroeger ging op moederdag, vaderdag. Kreeg vader weer een kop en schotel. U weet wel. Een schoteltje, kopje ondersteboven, erop papiertje eromheen. En pa zegt, wat zou dat nou wezen? Hè? En als het zacht was, was de stropdas en een paar sokken. Precies. Ik bedoel, je herkent het gewoon. Uit ervaring en omdat je weet wat er voor een ding is, een kop en schotel. Toch? En zo is het met de typologie ook. Wij herkennen, we hebben er niet de minste problemen mee. Maar dat komt omdat wij nieuwtestamentische waarheid kennen. Geopenbaarde waarheid. Expliciet in gewone, klare taal. En wij verblijden ons in de typologie of symboliek. Omdat we daarin die dingen inderdaad herkennen. Eventueel corrigeren ze ons een beetje. Dat kan. Maar niet eens zo erg veel, denk ik. Maar wij vinden het dan ineens mooi. Ik moet er meteen aan toevoegen dat het hele Oude Testament uitsluitend antiquarische waarde zou hebben. Dat wil zeggen, voor de meeste mensen helemaal geen waarde. Antiquarische waarde is voor de meeste mensen absoluut niks, nul. Niet in euro en niet in guldens. Maar het Oude Testament zou alleen antiquarische waarde hebben, oudheidkundige waarde zullen we dan maar zeggen, als er geen typologie in stond. Want dat maakt het ineens actueel. Toch? Spreekt ons over tegenwoordige dingen. Spreekt ons over wat toen toekomende goederen waren, maar die nu actueel zijn en daar leven. Ja, dat is voor ons de waarde van heel het Oude Testament. Goed, dat is maar een algemene uitspraak daarover. Maar we zouden beseffen dat waar gelijkenissen zijn om dingen te verbergen, om ze verborgen te houden dus, dan geldt hetzelfde voor de typologie. En dat is een van de redenen, vermoedelijk de belangrijkste, waarom typologie in onbruik is geraakt en altijd omstreden is geweest in de loop van de, laten we zeggen, kerkgeschiedenis. Maar soms denk ik, het is de enige echte reden. Men is namelijk ongelovig. Nou ja, misschien niet in absolute zin, maar men is dan, laten we zeggen, traag om te geloven. Men is niet bereid om te geloven wat de schrift in klare taal zegt. En dan blijven dus deze dingen gewoon wat ze altijd waren, verborgen. Men herkent ze niet. En de modernere theologie, en ik bedoel niet een soort theologie, ik bedoel gewoon de theologie in alle breedte, van uiterst links tot rechts, in onze tegenwoordige tijd. Binnen de tegenwoordige theologie is typologie eigenlijk gewoon verboden. Daar komt het op neer. Wordt beschouwd als iets van het verleden. Nou ja, je kan aantonen dat het in de Bijbel voorkomt, dat ontkent men ook niet. Dat kan men ook niet ontkennen, na zoveel schriftplaatsen die wij nou ook gelezen hebben, maar men beschouwt het als iets van het verleden. Dat is niet rationeel om daarmee te werken. Bovendien, we hebben het niet nodig of wat dan ook. Maar het gevolg is inderdaad dat men er dus absoluut niks van verstaat. En dat is ook de bedoeling van degene die deze typologie bedoeld heeft. Type is een door God bedoelde, Scofield, illustratie. Ja. Maar het is ook bedoeld om een verborgen te houden voor degenen die niet geloven. En dus blijven die dingen dan voor de Heere onze God. Kortom, een type is een door de geest geïnspireerde. Maar als men niet gelooft in inspiratie door de geest. Men gelooft immers niet meer in de geïnspireerde Bijbel. Nee, ook in orthodoxe kring, voor zover het nog bestaat vandaag en zo genoemd wordt. Ook niet hoor. Echt niet. Nou ja, men gelooft theoretisch in inspiratie, maar men kan niet aanwijzen wat in de Bijbel dan wel geïnspireerd is en wat niet. Met andere woorden, men gelooft er dus toch niet in. Voor alle praktische doeleinden niet. Men beschouwt het als woord van mensen. Nou, dan is men dus inderdaad de typologie kwijt, hoe dik die er soms ook bovenop ligt. Want dat is nog verbijsterend ook. En dat is het hele probleem rondom typologie. Begrijp je me goed? Ik was vorige week op de Wartburg in IJzernach, waar Luther gezeten heeft en toen het hele Nieuwe Testament vertaald heeft in pak een week nog een jaar tijd. Maar dat werk van Luther is gebaseerd niet op typologie. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Kerkgeschiedenis, geschiedenis van de kennis van de Bijbel, want dat bedoel ik eigenlijk, heeft nooit met typologie van doen. Het gaat altijd gewoon om klare taal. Klare, duidelijke lering in de schrift. Maar als men niet gelooft dat de gelovige gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, ja, dan kun je typologie aandragen wat je wil, maar je kunt er niks mee. En daar zit het probleem. Overal, altijd. En in onze dagen dan kom ik ook nog tegen, tot mijn ongenoegen, maar ik kan er niks aan doen, dan kom ik ook nog tegen dat mensen die eigenlijk, sorry dat ik het zeg, hoe arrogant het ook klinkt, mensen die eigenlijk van de Bijbel, nou, laat ik het netjes zeggen, weinig weten, ik bedoel het ook precies zo, hoor, die te weinig in ieder geval van de letterlijke betekenis van de schrift kennen, zich verdiepen in de typologie, althans ze storten zich daarin, vinden daar interessante dingen, houden dat de mensen ervoor, preken daarover, houden de mensen ermee bezig, enzovoort. Maar het leidt tot niks om de dood eenvoudige reden dat men geen idee heeft in de praktijk, of althans onvoldoende idee, sorry als ik het scherp uitdruk, maar onvoldoende idee heeft waar deze illustraties dan illustraties van zijn. Wat je dan overhoudt is filosofie en leringen van mensen, fantasie, speculatie heet dat ook. Ik weet wel, daar worden wij ook van beschuldigd. Het is ernstig, zoiets. Men zal daar dus altijd op bedacht zijn. Dat men niet gelijkenissen van eigen makelij maakt. De uitdrukking heb ik 20 jaar geleden of langer van Johan Bosch genoemd. Men zou daar heel voorzichtig mee zijn. In de eerste plaats omdat het niet werkt. In de tweede plaats brengt de Bijbel, het woord van God, in discrediet. En nogmaals, de idee dat je met de Bijbel alle kanten op kunt, is in hoge mate afgeleid van dit verschijnsel. Dat men allegoriseert, zeg ik nog een term, allegorie. Dat is zoveel als een parabool, een gelijkenis hoor. Maar dat men allegoriseert, de letterlijke betekenis, weglaat doen sommigen, maar anderen lezen er gewoon overheen. Die zeggen in de letterlijke tekst van de Bijbel te geloven, zeggen ja, maar daar gaat het nu niet over, ze veronachtzamen dat, blijven alleen hangen dus in hun eigen spitsvondigheden enzovoort. Tamelijk los, of zelfs helemaal los van de letterlijke tekst van de Bijbel. En komen dus nergens terecht. Het lijkt op Bijbelstudie, maar in werkelijkheid denk ik dat je heel dicht in de buurt komt bij de wijze waarop de duivel van het woord van God gebruik maakt. Dit is een heel krasse uitdrukking, maar ook die meen ik 100%. Men zou er voorzichtig mee zijn. Maar daarover later meer, want het is alweer tijd.